Ja, het is mijn grote voorrecht om de preek te mogen inspreken voor morgen eigenlijk. Het is nu 13 februari, 's avonds. Morgen is het 14 februari en dan is het Valentijnsdag op zondag. En dat maakt mij altijd super gelukkig, want Valentijnsdag is een van mijn allerfavoriete feestdagen. En er wordt altijd een beetje om gelachen om mij heen. Mensen vinden Valentijnsdag namelijk heel erg commercieel en vervelend en stom en suf. Maar ik hou er enorm van, want ik hou ook heel erg van verhalen over liefde en romantiek. En op de een of andere manier geniet ik altijd enorm van Valentijn. Het grappige is, omdat ik deze preek natuurlijk had, dacht ik duik eens wat meer in die achtergrond van die Valentijnsdag. Heb ik eigenlijk nooit gedaan. Het was meer een gevoelskwestie dat ik het leuk vond. Tot mijn grote plezier en ook passend bij wie ik ben, als dochter van een geschiedkundige, zag ik op Wikipedia en allerlei andere leuke sites die je ook vast wel kunt bezoeken, dat het een van de alleroudste christelijke feesten is. Dus Valentijnsdag is niet ontstaan omdat we een of ander rare heidensfeest moesten ombuigen naar iets christelijks, zoals je bijvoorbeeld bij kerstfeest ziet. Maar het is juist een van de oudste christelijke feesten. Het is een feest dat vernoemd is naar Sint Valentijn. Sint Valentijn waren waarschijnlijk één of meerdere martelaren in de tijd van de Romeinse keizers, in de tijd van Claudius, die ter dood zijn gebracht in de 3e eeuw na Christus. En het verhaal daaromheen, en er zijn natuurlijk allemaal verhalen over ontstaan, maar het verhaal daaromheen is dat het een man is geweest, een geestelijke is geweest, die mensen nog in het echt bleven binden, ook al mocht dat niet. En een getuigenis had ten opzichte tegenover de Romeinse keizer, Claudius in dit geval, waarin hij vertelde dat de liefde altijd overwint, waarin de liefde sterker is dan de dood. Nou, mooie reactie natuurlijk van de Romeinse keizer om dan wel ter dood te brengen. En in 4e, 5e eeuw na Christus is deze man of meerdere mensen zijn heilig verklaard. En de dag 14 februari is naar hen genoemd. Dat het een romantische dag is en een romantisch feest is eigenlijk ook heel lang geleden ontstaan. En dat is ontstaan in de 14e eeuw. Dat is best wel een tijdje terug. En de allereerste referentie daaraan vinden we in een gedicht van Geoffrey Chaucer. Nou, dat is een best wel een bekende middeleeuwse dichter die ook de Canterbury Tales heeft geschreven. Maar in een gedicht van hem uit de jaren 80, 1380, 1382, schreef hij een aantal versregels. En nu lees ik gewoon op hoor, dus dit klinkt intelligenter dan het is. Want dit was op Sint Valentijnsdag, als elke vogel daar zijn maatje komt kiezen. En dat is dus gebleven, dat je op die dag ervoor uitkomt wie jouw maatje is, dus waar je van houdt. En die traditie is pas groot geworden, echt groot geworden in Engeland in de Victoriaanse tijd. Want dat is een tijd waarin mensen heel preuts en ingetogen waren, liever niet vertelden over hun emoties voor een ander, waarin het ook ongepast leek om je liefde te uiten naar een ander. En dan had je die ene dag in het jaar en dan mocht je volop en voluit mocht je vertellen van wie je hield, maar dan natuurlijk wel onder zo'n pseudoniem van Valentijn. Nou, die traditie is door Engelse mensen meegenomen naar Amerika. In Amerika roken ze daar wel commercieel succes in. En daar is eigenlijk dat hele commerciële circus ontstaan. Maar in de kern gaat Valentijnsdag dus over dat jij getuigt dat liefde alles overwint en dat je het van de daken zou willen schreeuwen wie jouw maatje is, wie de jou compleet maakt. Maar dat je dat dan nog net onder het pseudoniem doet, want het is Valentijnsdag. En die boodschap van de liefde overwint altijd, vind ik eigenlijk de hartenklop van de Bijbel. Het verhaal van ons als christenen. De boodschap die wij uit elke pagina van de Bijbel mogen lezen. En die gedachte is bij mij nog sterker naar binnen gekomen, omdat ik deze week een artikel las. Een heel mooi, gevoelig artikel. Over een vrouw die vanuit haar geloof, in dit geval de islam, mensen bijstond in het ziekenhuis. Mensen met islamitische achtergrond. En deze mensen hebben het vaak lastig als zij in hun laatste dagen zijn. Want zij geloven erin dat lijden loutert. Dus bijvoorbeeld om morfine te krijgen of middelen die het lijden verzachten, staat hen tegen. En dan is zij daar om hen te vertellen dat Allah barmhartig is. Dus dat dat wel mag. En daarin gelooft ze ook. En dat is ook de kern. Zei ze. Ik heb altijd een goede boodschap. Allah is barmhartig. En dat trof mij zo. Omdat ik dacht, eigenlijk hebben wij een goede boodschap. Want God is niet alleen barmhartig. Hij is liefde. En dat het net iets anders is. Dat is voor mij altijd helder als mensen Allah en God op één hoop gaan gooien. Of welke andere beleving dan ook. Zeg, is dat niet allemaal hetzelfde? Zijn we niet allemaal met dezelfde dingen bezig? Dan denk ik altijd in mezelf, ik wist niet dat Allah een zoon had. Ja, iedereen die een beetje oplet wat er van een willekeurige minaret wordt geroepen, is dat Allah heeft geen zoon. En dat is nou precies, denk ik, waar barmhartigheid en liefde gaan verschillen. Als we gaan kijken naar onze basis en onze verlossing, dan is dat altijd een liefdesverhaal. Dat liefdesverhaal begint bij een vader en een zoon. En een geest. En ik denk bijna dat je niet zonder een bepaalde tekst in de Bijbel kunt praten over liefde. En nou goed, bijna iedereen die hoort over liefde en dat God liefde is. Ja, dan ga je bijna bladeren naar het Evangelie van Johannes. En dan lezen we midden in Johannes 3, die beroemde tekst, waarin Jezus in gesprek is met een farizeeër met de naam Nicodemus. Die in de nacht naar hem toe komt en vragen stelt. En Jezus die vertelt hem wie hij is, maar vertelt hem heel veel ook over waarom hij is gekomen. En als we dan lezen vanaf vers 14, dan staat daar dat Jezus Nicodemus vertelt: de mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, opdat iedereen die gelooft in hem eeuwig leven heeft. En dan de beroemde tekst: want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, gaat het verder in vers 17, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft, wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige zoon. En dit is het oordeel. Het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. En wie kwaad doet, haat het licht. Hij schuwt het licht, omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt, zoekt het licht op, zodat het zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet. Mooi is dat, hè? Dat Jezus dan zegt, aan de ene kant zijn wij slecht, dus zoeken wij die duisternis op, want het gaat om ons. Wij willen niet gezien worden met ons slechte kant. Maar als het licht komt, dan gaat onze focus van onszelf naar hem. Want we willen dat God zichtbaar wordt. Nou, dat verschuiven van die focus heeft alles te maken dus met licht. Het licht staat centraal in deze tekst. Liefde brengt me namelijk altijd licht. Het gekke is dus dat wij vanuit onze focus, als we die op onszelf houden, we worstelen met dat licht en met die liefde. We houden meer van de duisternis, zegt Jezus, want ja, dan kunnen we ons een beetje verbergen. Als je die tekst eens goed leest, dan zie je dat liefde altijd een keuze brengt. En het grappige is dat die keuze ook cruciaal is voor liefde, want zonder keuze is er geen overgave mogelijk. En zonder overgave is er geen liefde. Je ziet in deze tekst al meteen dat Jezus er zelf voor kiest om hoog verheven te worden. Zodat wij kunnen kiezen om te geloven. En wij dus die eeuwige prijs krijgen van het eeuwige leven. Het gaat dus niet om wat wij doen, maar in zijn liefde gaat het om wat hij doet. Nou, toen ik aan het nadenken was over die keuze en hoe wij vaak maar blijven hangen aan duisternis en moeite en pijn, moest ik denken aan het verhaal van Rachel. En ik hoorde er al voorbij komen in de preek van Muriel van vorige week. Maar dit gaat over Rachel aan het einde van haar leven. Zij was de geliefde vrouw van Jacob. Jacob, die een van de aartsvaders is, die later Israël wordt genoemd. En Rachel geeft uiteindelijk, na een heel leven lang onvruchtbaarheid, geeft zij geboorte aan twee zoons. Nou, dat weten we. De eerste zoon, Jozef. En zijn naam betekent, hij zal toevoegen. Want, zegt zijn moeder, en dat is heel mooi hoe profetisch en hoe sterk en hoe zwaargelovige vrouw dit is. In Genesis 30, vers 24 zegt zij: want de Heer zal mij nog een zoon geven. En Jozef, zien wij vaak terug als dat beeld van Jezus, de redder van de natie, degene die heeft gezorgd dat er uiteindelijk een volk van Israël ontstond. En ze krijgt ook gelijk Rachel, want ze krijgt nog een zoon. En deze zoon, die wij kennen als Benjamin, wordt door zijn moeder Ben-Oni genoemd. In Genesis 35, vers 18. Zij noemt hem zoon van mijn pijn of mijn verdriet. En dat komt omdat zij haar leven verliest als zij leven geeft aan hem. Dus zij voelt de geest uit haar wijken, de levensgeest. En op dat moment noemt zij hem naar haar pijn. Maar als zij is overleden en zijn zoon ligt daar en de vader ziet zijn zoon, dan kiest hij ervoor om hem een andere naam te geven. En zijn vader noemt hem dus niet naar de naam van zijn moeder, maar geeft hem de naam Benjamin. En dat wordt soms verkeerd vertaald met zoon van het geluk. Het staat namelijk voor zoon van de rechterhand of zoon van de dagen, de laatste dagen. Dus sommigen denken, omdat Jacob al wat ouder was, dat hij daar zo noemde. Maar het gaat vooral over dat dit de zoon is die gekoppeld wordt aan de rechterhand. En die rechterhand, zo zien we straks ook, heeft heel veel te maken met autoriteit en de plek die je hebt. En misschien is het wat ver gezocht, maar ik zag juist in deze twee zoons allebei Jezus. Een keuze van Jezus. En het mooie was ook als je ziet hoe lang Rachel onvruchtbaar is, hoe lang ze heeft moeten wachten op deze zoons. Hoe lang je ook het volk van Israël ook heeft moeten wachten op verlossing. En dan twee zoons komen. Ten eerste Jezus als verlosser, als redder. Maar ook ten tweede Jezus als een man van smarten. Een man die uit liefde voor ons sterft. Ja, nu klinkt dat misschien wat soft. Hij sterft als een lam ter slachting, staat daar in de Bijbel. Net zoals zijn moeder, die stierf bij de geboorte. Maar als we beter kijken naar Benjamin, dan zien we juist iets anders. En daar wilde ik nu dicht op focussen. Benjamin, wat dus betekent de zoon van de rechterhand, dat symbool, het verhaal van eer en autoriteit en juist de kracht. Hij krijgt ook in Genesis 49, als zijn vader op zijn sterfbed ligt en hij al zijn zoon zegent, krijgt hij een wat merkwaardige zegen mee van zijn vader. Hij noemt hem als een wolf die zijn prooi eet in de avond en zijn winst en zijn buit deelt met de anderen. Dat lijkt hem wat van roven en heftigheid en ook wel iemand die jaagt. Nou, het mooie is dat de Benjaminieten als stam ook volledig leefden naar die zegen. Ze waren de dapperste onder de stammen. Ze wonnen zelfs oorlogen als zij 16 tegen 1 in de minderheid waren. Ze waren echte vechtersbazen. Ze kregen ook maar een klein deel land. Maar, heel belangrijk, hoewel hun land, hun deel niet groot was in het beloofde land, hadden zij wel Jeruzalem, de eeuwige stad, in hun erfdeel. Nou, wat zou ons dat vertellen? Als Jozef de zoon is die vermeerdert, dus waaraan wordt toegevoegd, die redt en voorziet. Dus Jezus die over de aarde wandelt en mensen naar zich toe trekt en het verlossende woord brengt. Dan is Benjamin de zoon die vecht. Dus dan is dat Benjamin als Jezus die vecht en uit liefde voor ons sterft. De zoon die onze pijn en onze smart aan het kruis nagelt. Heel mooi ook zoals dat staat in Jesaja. Een man van smarten. De zoon ook die ons daarna een keuze geeft. Zoals de vader kiest. Zoals de vader van Ben-Oni koos om hem te vernoemen naar overwinning en autoriteit en kracht. Zoals Jezus ook aan het kruis ervoor koos om te sterven als een man van smarten. Helemaal zijn laatste woorden te laten kiezen als een overwinning van de autoriteit. En daar hebben we het al best wel vaak over gehad. Wat die laatste woorden van Jezus betekenen. Als hij ervoor kiest om zijn laatste adem te geven. En dan uitroept volbracht. Kua kala. Maar ook tegelijkertijd zegt mijn bruid. Nou, als we het hebben over openbare liefdesuitingen. Als ik dan toch denk aan Valentijn, dan is dit toch wel een van de allermooiste openbare liefdesuitingen ooit. Aan het kruis hangt een man van smarten en hij kiest ervoor om de autoriteit aan ons met ons te delen. Mijn bruid, Kala. En als zijn bruid, het object van zijn liefde, kunnen wij nu ook kiezen. Zijn wij Rachel? Want haar naam betekent namelijk ooi, een vrouwelijk schaap. En wij worden vergeleken met schapen met, die een herder hebben, een goede herder. Dus zien wij er alleen maar de pijn of de smart of de dood? Of zijn wij, zoals we worden genoemd door Jezus, terwijl hij zijn laatste adem uitblaast, een overwinnende bruid, een Benjamin bruid? De bruid die we vinden in Spreuken 31 vers 10. Want daar lezen we namelijk, wie kan er ooit een vrouw vinden zoals deze? Een vrouw vol kracht en machtige moed. Het woord dat hier voor vrouw wordt gebruikt is Kayil. Een vrouw op oorlogspad. Sterk, rijk, vol van moreel en integer, sterk als een legerbende. Dat klinkt verdacht veel als Benjamin. Sterk als een leger. Als we kijken naar wat de wereld jou wil laten geloven over liefde en over romantiek, is het vooral dat liefde blind maakt, duisternis brengt. Dat het je kan kwetsen en misvormen. Love hurts, zeggen we dan. Maar de God van liefde vaagt al die duisternis weg, van de tafel, uit deze wereld, weg. Hij heeft in zijn liefde ons een keuze gegeven. Om te gaan staan in jouw bestemming en jouw kracht. Om niet een zoon of dochter te worden van pijn, maar het nageslacht van zijn rechterhand. En zijn liefde geeft ons autoriteit en kracht en overwinning. Zijn liefde brengt het licht, want zijn liefde begint namelijk bij hem. Het gaat eerst om al zo lief had hij de wereld, ons liefdesverhaal, begint bij hem. Ons liefdesverhaal begint met een bruidegom die over alles heen springt van verlangen om bij ons te zijn, zoals er in het Hooglied staat. Wij hoeven niet een of ander voorzichtig kaartje te sturen. Wij hebben een volledig boek van liefde gekregen, wat voor onze neus ligt. Van onze Valentijn. Nou, als dat niet de allerbeste Valentijnsgedachte is ter wereld, dan weet ik het niet meer. Wij hebben namelijk ons maatje gevonden. Geoffrey Chaucer had gelijk, want dit was op Sint Valentijnsdag als elke vogel daar zijn maatje komt kiezen. En God heeft zijn maatje gekozen. Dat is voor mij mindblowing, dat hij naar mij kijkt, mij ziet en dan niet mij ziet als in mijn zwakte, maar dat hij mij ziet als in zijn zoon. Dat hij mij ziet met de liefde van zijn zoon. Hij heeft zijn maatje gevonden. Hij heeft mij gevonden. Het is onvoorstelbaar dat hij de Heer der Heren is en de Koning der Koningen. En tegelijkertijd mijn liefste vriend. Die ons niet alleen heeft achtergelaten toen hij naar de rechterhand van God ging. Om voor ons een woning voor te bereiden. Maar ons de geest heeft gegeven. Die ons elke dag weer vertelt over de liefde van God. Die ons elke dag weer het licht brengt van de liefde. En wat kan een mens ons dan doen als wij zo in die bestemming gaan staan, als wij zo in die liefde gaan staan? En ja, ik weet het. Het lijkt alsof we lang aan het wachten zijn voordat onze bruidegom weer terugkomt. Voordat wij ons erfdeel, net zoals Benjamin het erfdeel ook had van Jeruzalem, ons erfdeel ook kunnen ophalen. Wij zijn de kinderen van de laatste dagen. Wij zijn ook in dat opzicht Benjamin. Maar wij zijn wel de kinderen die dat Jeruzalem als erfdeel dus hebben. Die uit mogen zien naar wat er nog gaat komen. En daarom wil ik ook afsluiten met het lezen van Efeze 3, vers 14. Als we het toch over liefde hebben, is dit voor mij wel een van mijn favoriete teksten uit de Bijbel. Daarin staat, daarom buig ik mijn knieën voor de Vader. Die de Vader is van elke gemeenschap in de hemelsfeer en op aarde. Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn geest. Zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart. En u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. En dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Ja, de liefde van Christus kennen, die alle kennis te boven gaat. Opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. En aan Hem, die door de kracht die in ons werkt, bij machten is, oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken. Aan Hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen. Het is onvoorstelbaar dat ook hier weer staat. Hij is bij machten. Hij komt de eer, Hem komt de eer toe. Hij werkt door ons heen. En wij hoeven alleen maar onze knieën te buigen voor de Vader, die ons niet ziet als zoon van smarten, maar die ons ziet als zoon van de rechterhand. Als zoon van deze laatste dagen. Als de bruid waarvoor gevochten is. Als de bruid waarvoor Hij gestorven is. Als de bruid die Hij lief heeft. Ja, als dat nog niet van ons vraagt dat wij geloven, dat wij ervoor kiezen om in het licht te gaan staan. Om niet zo bezig te zijn met wat wij verkeerd hebben gedaan. Maar om bezig te gaan met wat Hij goed heeft gedaan. En Hij heeft ongelooflijk goed gedaan. Want Hij heeft liefde in ons leven gebracht. Nou, op deze Valentijnsdag bid ik jullie toe dat jullie deze Valentijn van harte zullen ontmoeten. In de ogen zullen kijken en zullen omhelzen. En zullen bedanken voor de liefde die Hij ons vanaf het begin al heeft gegeven. Want Hij koos als eerste voor ons. En zo zegen ik jullie, familie uit Scharja. Ik zegen jullie met de liefde van Christus in Jezus' naam. En ik zegen jullie dat jullie zullen gaan beseffen hoeveel meer de Vader voor ons klaar heeft liggen. En dat jullie alle pijn mogen wegdoen aan het kruis waar het plaats hoort. En dat jullie samen met Hem mogen kiezen volmondig om in de overwinning te gaan staan. En ik dank u wel, Heere God, wat u voor ons heeft gedaan. Ik dank u voor uw liefde en uw trouw en uw goedheid. Ik dank u dat de liefde overwint altijd. En ik dank u dat wij uw maatje mogen zijn. Amen.